Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Ja, het WK is begonnen. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Verheugen jullie ook op de wedstrijden?
Ja, eerlijk gezegd met een beetje dubbel gevoel. Dus het, als voetballiefhebber, hè, want dat ben ik en Janko overigens ook. Het is een blijft een WK, dus dat is toch bijzonder hè, als je van voetbal houdt. En Oranje, hè, wij doen mee. Ja. Dus dan is dat nog een keer bijzonderder. En tegelijkertijd vindt dit WK plaats in Noord-Amerika. En is het zeker in en door de VS een enorm gepolitiseerd toernooi.
Trump, ja, sommige mensen mogen wel naar binnen, anderen mogen niet.
En Trump, die al de vredesprijs heeft ontvangen in, van de FIFA-baas eerder. Veel gedoe met inreisvisa inderdaad. Dus allemaal randzaken die het veel minder leuk maken. Maar als voetbalfan wint de kijkwens toch. Dus ik denk toch dat ik...
Jij gaat erbij
ja,
zitten.
Ja, nou, niet alles, was ook heel laat. Maar sommige potjes ga ik toch echt, zeker als Nederland speelt, wel kijken.
Ja, oké. Okay. Ben je ook een beetje tevreden over de samenstelling van het team van Oranje?
Ja, zoals heel veel zelfverklaarde Oranje-deskundigen is
iedereen het, toch?
Ja, daarom. Dus er zijn er heel veel, miljoenen. Ja. Dus rekening houden met blessures, wie fit is en zo. Is het ongeveer denk ik wel de beste groep spelers die we hebben. En ook wel voorspelbaar, omdat Koeman al sinds die bondscoach weer is, eigenlijk continu met dit team komt.
En als je voorspelling mag doen, worden we kampioen?
Ja, nou, één kans is in ieder geval 1 op 48. Zoveel landen doen ermee. Ja, ja. Nou, het is wel... Nee, ik weet het niet. Ik kan totaal niet voorspellen. Maar er is een Duitse econoom, Joachim Clement. Ja. Hele serieuze man. Econoom, hè? Heel echt Duits ook. Ja. En die heeft al 3 keer op rij voorspeld wie de winnaar wordt van het WK.
En
nu doet hij dat voor de 4e keer. Ja. En nu wordt het volgens hem dus Oranje.
Nou, laten we hopen dat hij gelijk heeft, toch? Ja. Mm-hmm.
Af en toe wel wakker geworden s'nachts.
Waar ben jij wakker van geworden s'nachts?
Richting de uiteindelijke definitieve selectie.
Ja.
Dan had ik wel 2 nachtjes dat ik... Rond een uur of 2:30, 3 wakker werd. Dat ik dacht van... Wat moet ik nou? Die speler of die speler?
Ik vond dat een van de meest bezwaarlijke elementen in dit hele verhaal. Dat unieke programma. Kom op. Het was een gevarieerde talkshow over deze en gene zaken, dat was het. Waar ook vaak het grootst mogelijke gelul uitkwam.
En weer stond Ruud Gullit centraal in de gebruikelijke Oranjerel.
Ik weet het Nederlands ook wel geluk. En, iedereen mag zijn eigen conclusies trekken. Laat ik bij iedereen ook bij vrij in. En, maar doe niet te lang.
Het is een eindtoernooi, dus dan wil je het liefste spelers hebben die uit ervaring weten wat dat is.
Ja.
En die ook een rol accepteren, dat had hij absoluut ook gedaan natuurlijk, als je niet speelt of niet begint. Maar je kijkt wel naar een stukje hiërarchie in je groep.
Bondscoach Ronald Koeman bij Edwin Evers. Ja, hij heeft toegegeven dat hij een paar nachten heeft wakker gelegen vanwege de selectie. Wie moet ik meenemen en wie niet? Is dat een beetje begrijpelijk dat hij daarvan wakker ligt?
Ja, want die selectie is natuurlijk belangrijk. Want met die 26 spelers die je dan meeneemt, dan moet je het hele toernooi mee doen. En daar kun je niet meer echt op terugkomen. Dus, en bij die keuze spelen natuurlijk allerlei ingewikkelde overwegingen. Op individueel niveau, wie is er echt fit? Hoeveel ervaring heeft iemand? Wat is de vorm? En ook misschien een beetje wat hij al zei in het karakter. Dus hoe gedraagt iemand zich als je 5-6 weken op elkaars lip zit. En daarnaast heel erg op teamniveau natuurlijk. Hoe vullen dan die individuele spelers elkaar aan? Dus wat is de toegevoegde waarde van de ene speler? Is hij nou op 1 of meer plek inzetbaar of niet? Dus dat hij daar wakker van heeft gelegen, zoals hij zei. En dat waarschijnlijk dat ook voor die andere 47 coaches geldt. Dat geloof ik wel, ja.
Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen van neem de beste spelers mee.
Ja, dat is een heel verleidelijk idee. Ja. En even afgezien van de vraag of je dat kunt vaststellen. Hè, dan, wie is dan de beste?
Nou, dat is een heel... mening waarschijnlijk.
In ieder geval niet alleen maar objectief vast te stellen. Is nog iets belangrijkers, is dat het een team is. En een team is niet alleen maar een optelsom van individuen. En dat geldt niet alleen voor voetbal, maar dat geldt ook voor allerlei andere sporten. Dat geldt overigens ook voor organisaties. Mm-hmm. Maar wat blijkt is dat als je zeg maar te veel sterren hebt, dan wordt het contraproductief. Dus dat heet ook wel de too much talent hypothese. Ja, dus de gedachte van nou, als je maar allemaal de allerbeste vraagt en die zet je in een team, dat het dan goed komt, dat is niet waar. Want het geldt slechts tot op zekere hoogte. En op een gegeven moment is het zo dat de teamprestatie zelfs kan afnemen, omdat je te veel goede mensen hebt.
Oh ja, wat voor problemen kan het opleveren dan, als je alleen maar sterren hebt?
Daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. Ja. Maar dat kan tot allerlei problemen leiden. Bijvoorbeeld omdat die sterren heel veel voor hun eigen belang gaan en niet zozeer voor het teambelang.
Oké, Koeman had het ook over de hiërarchie. Dat is belangrijk, zegt hij. Want hoe belangrijk is dat, hiërarchie in een team?
Zoals ik vond het wel grappig. Hij zei een stukje hiërarchie. Ja. Ja. Heerlijk. Een klein stukje
voetbal.
Een stukje afgesneden van hiërarchie. Ja. Zoals in elke groep is ook in een elftal of in een team sprake van hiërarchie. En hiërarchie is niet op zich goed of slecht. Het heeft een beetje een negatieve klank.
Hiërarchie. Die staat boven die.
Ja, precies. Ja. Maar hiërarchie heeft ook heel erg een functie. Hè? Want het geeft duidelijkheid, het geeft duidelijke structuur. Wie doet wat, verantwoordelijkheden. Structuur en hiërarchie kan ook zorgen voor efficiënte communicatie en zo. Tegelijkertijd is het zo dat het ook tot conflict kan leiden. Mm. Omdat het ook inderdaad, je zei, het geeft dus een soort van rangorde aan. Of wie hoger zit en wie lager. En met name als dat soort signalen of dat soort rangorders niet gebaseerd zijn op kwaliteit, maar meer op zoiets als anciëniteit of andersoortige status. Of wie de rijkste is. Of dan wordt het allemaal veel wankeler. En dan gaan mensen zich daar ook aan ergeren.
Dus je kijkt ook een beetje naar sterren die een lagere plaats in de rangorde kunnen accepteren.
Ja, ik denk dat, en dat is natuurlijk juist bij zo'n Nederlands elftal ingewikkeld. Want dit zijn per definitie mensen die dus goed zijn en in hun eigen team. He, waarschijnlijk ook altijd al een ster. Dus niet zeg maar, je hebt eigenlijk helemaal geen lage sterren.
Nee, dat ze zijn gekozen, dat mag je al wel zeggen. Dat je hoog in de hiërarchie
precies,
staat.
Precies, maar tegelijkertijd binnen die groep van 26... Is het dus zo dat de een nog steeds wel hoger in de hiërarchie staat dan anderen. En ja, je moet ook een beetje je rol willen accepteren.
Ja, we zeiden het al, het speelt niet alleen het voetbal, ook in het bedrijfsleven. Daar heb je natuurlijk sterren en mindere sterren. Ja. Is dat belangrijk om een goed team te kunnen vormen?
Ja, dat is eigenlijk wat bij voetbal of sport, zeker bij teamsporten geldt zeker ook in organisaties. Dus als je selectie, dus dan denk je ook het beste talent, de high potentials nemen we aan, want ja, daar moeten we het van hebben. Terwijl als je niet uitkijkt dan, en je hebt alleen een team met zogezegd sterren binnen je organisatie, of dat nou een bedrijf is of een publieke organisatie, kan dat ook allerlei problemen opleveren, omdat mensen moeten samenwerken. Dus wie wil dan nog met wie samenwerken? Mm-hmm. Is het verschil tussen al die slimme mensen en de iets mindere goden in je organisatie, wordt dat niet te groot? Ontstaat er niet een soort competitie onderling tussen al die high potentials die allemaal ook hoger op willen? Dus teamsamenstelling, net zoals in de sport, is in organisaties ook heel belangrijk. En onderzoek laat daar ook zien dat je selectie alleen maar gebaseerd op individuele potentie van iemand die je probeert aan te trekken. En niet nadenken of past die persoon wel. Klinkt dan als een open deur, maar is heel belangrijk. Dus dat gaat
wel eens
mis.
Je moet naar het team kijken en niet alleen maar naar de ster.
Dat is het.
Oké, maar moet je ster ook anders behandelen?
Nou, eerst maar eens even de vraag, wat is precies een ster? Hè? Ja. Een stermedewerker. Nou, dat in de academische literatuur wordt dat gedefinieerd als iemand die disproportioneel hoge en langdurige prestaties levert, zichtbaar is en ook relevant sociaal kapitaal brengt.
Mm-hmm. Ja, dat is dus wel heel wetenschappelijk.
Heel wetenschappelijk. Ja. In ieder geval zijn mensen die dus in ieder geval zichtbaar, hè, dus dat is een belangrijk onderdeel in de definitie, ook zichtbaar echt disproportioneel, dus heel goed presteren. Nou, dus dat dus je kan wel op basis daarvan zeggen, nou, oké, wie is dan een ster en wie niet? En vervolgens is de vraag, kan je dan als leider, hoe moet je daar dan mee omgaan?
Mm-hmm. De mix.
Nou, de conclusie is, en we hebben ook getallen hiervoor, de conclusie is, het moet inderdaad een mix zijn. Dus ja, je hebt ze nodig, maar niet te veel. En de ideale verhouding is 25% sterren, 75% mindere goden.
De gewone mensen, zeg maar.
Gewone mensen die gewoon hun werk doen. Ja. Als je die allemaal bij elkaar zet, dat is dus, dan ontstaat er allerlei conflict. Dus je moet ze verdelen eigenlijk over de teams, die sterren. En heel belangrijk, wat je vervolgens eigenlijk als leider moet doen, is dat je die sterren ook stimuleert dat anderen van hen kunnen leren. Dus wanneer presteert zo'n team nou beter? Als uiteindelijk het ook zo is dat die sterren er voor die anderen ook kunnen zijn door te laten zien, nou, dit is wat een goede prestatie is. En dan hebben we het dus niet over voetbal, maar even gewoon
in organisaties. In het algemeen. Maar moet je als baas dan die sterren ook anders behandelen?
Nou, tot op zekere hoogte. Want de vraag is natuurlijk, levert de ster? Dus wanneer gaat het goed? Als er niet te veel zijn, wat Jacques net zei, in je team. Dus ook misschien even weer terug naar het voetbal. En zolang de ster levert. Dus als iedereen denkt, nou ja, hij gedraagt zich wel wat anders. Als we het over WK voetbal hebben. Denk aan Messi bij Argentinië. Levert minder arbeid. Ik moet harder werken. Mm. Zolang het idee bestaat. En niet alleen het idee, maar ook vastgesteld kan worden. Dat met die ster erbij. En een beetje van het gedrag van die ster. Er toch beter gepresteerd wordt. Ja, dan is de acceptatie ook van de rest van het team vrij hoog. Zolang de verschillen tussen wat dan wel niet qua aan verschillend gedrag, wat minder meetrainen, iets minder meeverdedigen. Als het niet al te groot wordt, dan willen andere mensen daar wel harder voor lopen. Want ja, uiteindelijk is het toch maar beter dat hij meedoet, want dan winnen we.
Ja, en dat wordt dus geaccepteerd, ook door de baas misschien. Maar ja, waarom eigenlijk?
Nou ja, nog even over die... Kijk, die baas kan ook echt fouten maken met hiërarchie. Hè? Dus een van de nieuwe documentaires op Netflix gaat over het Franse elftal in 2010. Waar ze gigantisch ten onder gingen eigenlijk op het WK.
Ja.
En wat je daar ziet, is dat daar zaten heel veel sterren in, dat elftal. En ik zeg niet dat het ook zeg maar, goed was gegaan als een andere coach op zat. Maar
het was een sterrenteam.
Het was een sterrenteam. En die coach die maakte eigenlijk vanaf dag één de verkeerde beslissingen. Hij is ook echt heel paranoia, blijkt uit die... want hij heeft ook zijn dagboek gegevens allemaal... Nou, openbaar beschikbaar gegeven aan de
dus je kan precies zien wat hij dacht.
Ja, ja. Nou, daar knap je niet van op.
Nee.
Maar wat hij op dag één deed, was zeg maar de meest voorspelbare aanvoerder niet aanvoerder maken.
Mm-hmm.
En daarna ging het eigenlijk allemaal mis. Dus je kan ook, als je niet op een goede manier omgaat met de hiërarchie... want die groep zelf vond het ook heel vervelend.
Ja, ja, ja.
Dan kan je dus ook enorme fouten maken.
Omdat dan inderdaad sterallures spelen dan misschien ook mee. Maar ja, ik begrijp het nooit, hè, sterallures. Ja. Waarom zou je dat hebben? Ik bedoel, het is gewoon een baan of het is een taak. Ik bedoel, waarom moet je dan gelijk allures erbij
natuurlijk.
Hebben? Ja.
En hiervoor geldt ook, allure is ook een negatief woord. Ja. Dat is hiërarchie.
Nou ja, sterallures is inderdaad
het is een heel negatief woord. Ja. 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 Dus het is niet zo dat, dat een ster leuke dingen doet. Maar dus allure is alleen maar, klinkt alleen maar heel erg negatief.
Ja.
En uiteraard is het zo dat als het... uit de pas gaat lopen. Dus als iemand heel... Hè, dus we aanrennen, het is misschien ook wel een beetje Nederlands. Je mag wel een ster zijn,
mm-hmm.
maar je moet niet je te veel als een ster
je
gaan
moet normaal
gedragen.
Blijven doen.
Je moet wel normaal blijven doen. En wat natuurlijk ingewikkeld is dat je heel veel aandacht krijgt. Heel veel bewondering. Mensen doen altijd aardig tegen je. Willen altijd zeg maar, laten zien hoe geweldig je bent. Dus het is ook heel moeilijk om dan met je voet op de grond te blijven staan.
Oké, maar is het ingewikkeld als iemand in een team sterrenlures heeft... en een baas daarin meegaat? Of zijn het inderdaad de omstandigheden dat de rest het ziet... als iemand waardevol voor het team, dat het geaccepteerd wordt?
Nou ja, je moet als coach scherp zijn op enerzijds mensen wel hun rol geven... en ook erkennen dat de een misschien wel zeg maar belangrijker is... of andere dingen doet dan de ander... zolang het doel, de teamprestatie, maar centraal staat.
Ja.
En dat betekent dat er dus best verschillen mogen zijn. En dat de een misschien niet hoeft te verdedigen en de ander wel. Mm-hmm. Maar je moet het kunnen uitleggen. En daarnaast is het zo dat er ook best een aantal normen kunnen zijn... die niemand mag overtreden. En dus te laat komen op een training... drinken voor de wedstrijd, nou, noem maar eens wat extreme. Ja. He, er zijn natuurlijk grenzen die gelden voor iedereen. Maar daarnaast is het niet per se erg om verschil te maken... zolang je het maar kunt uitleggen en zolang iedereen maar snapt... wat Harry zei, van ja, oké, als de ster levert... Dan draagt hij dus bij aan het team.
Ja, het team moet dus op nummer 1 staan. Nou ja, je noemde inderdaad al Messi en Ronaldo. Voor hen is het waarschijnlijk het laatste WK. Tenminste, dat wordt al vaker gezegd, geloof ik, van ze.
Ja.
Maar ja, moet je dan niet uitkijken dat ze juist bij dit laatste WK... zichzelf nog even in de schijnwerpers willen zetten? Zo van, zie mij, zo goed ik ook al
ben. Ja, uiteraard, want zij zeg maar overzien hun hele carrière. Dit is het zoveelste WK, of het zoveelste grote eindtoernooi. Dus ze zijn ook heel erg bezig met hun erfenis. En als ze dat zelf niet zijn, worden ze daar voortdurend aan herinnerd... door commentatoren van nog 1 goal erbij en dan ben je de grootste... of nog 1-2 wedstrijden en ook een soort onderlinge rivaliteit.
Ja.
Dus het gevaar dat je dat ook teambelang overstijgt... dan moet je dus als coach scherp op zijn. En misschien ook wel uiteindelijk durven ingrijpen als dat te gek wordt. Maar goed, ze zijn allebei weer geselecteerd... En als de voortekenen niet bedriegen, dan spelen ze ook allebei.
Ja, maar er schuilt ook geen gevaar in als je de ster altijd hun zin geeft? Als alles om de ster draait?
Ja, en daar is misschien jouw nuchtere chronische inborst weer van. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus je moet zeker met mate. Dus wat Janka net ook al zei, je moet heel erg uitkijken... dat je de sterren niet te veel anders behandelt. Want het gaat scheve gezichten. Het geldt overigens voetbal, sport of organisatie precies hetzelfde. En dan kan het ook akelig misgaan. Daar hebben we natuurlijk voorbeelden van.
Nou ja, we hebben bij de Wereld Draait Door gezien natuurlijk. Hè? Ja. Als alles om de ster draait, wat er dan kan gaan gebeuren.
Ja, voor de echte fans van deze podcast, aflevering 9. Lang geleden.
Oh, dat is heel lang geleden.
Ja, dat is heel lang. We hebben er toch aan besteed. Dus dat klopt. En de analogie daar ook met de sport is dat daar de leiding, dus de uitgesproken ster, Matthijs van Nieuwkerk, uit de reconstructies blijkt toch dat hij onvoldoende werd gecorrigeerd door de leiding boven hem. Dus jou zegt de equivalent is de bondscoaches daarboven.
Ja.
Die deden niks of die zagen toe. En ook de cultuur die was ontstaan inmiddels in het team wat dan dat programma maakte, was ook dat je de absolute ster niet tegensprak.
Nee.
Dus als de formele of informele macht zo is dat die, of te gering, of tegenmacht, hè, dat was het woord wat we gebruikten. Als hij eigenlijk niet is, ja, dan kan dat dus gigantisch uit de klauwen lopen. En daar moet je dus als het om sport weer gaat, dus heel erg voor waken. Want als het één keer zover is, ja, dan is het te laat.
Ja, ja. Kijk, over in die documentaire zie je dat de hogere machten, tot en met de minister toe, gaan ingrijpen, zich ermee gaan moeien, dat gaat ook niet goed.
Nee.
Maar over het algemeen, de rest van het team moet dus ook goed doorhebben, ja, dat iemand bijzonder is en van grote, ja, waarde is.
Maar wat maar nu, ja, ik voel me aankomen. Ja, ja.
Wat,
ja,
nu als dat niet meer zo is?
Aha, kijk, nu hebben we het over misschien wel de derde fase van als het om hoe gaan we met mensen sterren of ook andere mensen binnen die organisatie om. Dus één is, Koeman lag wakker van de selectie. Mm-hmm. Stap één, wie haal ik binnen? Met wie ga ik het doen? Stap twee is, waar we het de hele tijd over hebben gehad, je zit op zo'n toernooi als team. Hoe behandel je dan mensen? En is een ster anders dan niet ster? En hoe hou je iedereen tevreden? En fase drie is natuurlijk dat waar jij op doelt, is oké, okay, hoe neem je misschien ook weer afscheid van elkaar? Dus wanneer stel je vast dat het misschien mooi geweest is en dat je het dus ook tegen mensen die ooit heel erg toonaangevend waren, zeggen, nou, stap je terug of zelfs we gaan niet meer selecteren in het vervolg. Ja. En dat is natuurlijk heel lastig. En vaker wel dan niet zie je dat helemaal verkeerd gaan, want dat gaat natuurlijk allemaal met ego-conflicten gepaard. En dus iemand die vrijwillig inziet, zeker als hij altijd jarenlang gehoord heeft dat hij absoluut de beste is om te zeggen, nou, dat is niet meer zo en ik doe een stapje terug.
Ja.
Zie je toch niet zo vaak.
Nou ja, we hebben het toch gezien bij het vorige WK dat in Amerika werd gehouden, in, ja, 1994. Hè? Ruud Gullit zegt het toen vlak voor die tijd af. NEC die schreef onlangs nog dat het had te maken met ego, gekrenkte trots en zijn plek in de pickorder. Dus daar is het dan misgegaan.
Ja, en met name ook een andere plek in de pickorder dan voorheen.
Dat hij gewend, ja, was.
Hè? Dus 88, ja, heb jij ook meegemaakt, Edwin.
Oh ja.
Ja. Toen was hij natuurlijk de held van het land, ja, een, ja, van de helden. Ja. Dit was 6 jaar later, dus het vertrek van sterren gaat eigenlijk nooit pijnloos. En wat je hier zag is dat hij toen de oudere ster was, nog steeds wel een ster, maar niet meer maar zo de goddelijk als 6 jaar daarvoor.
Ja.
De transitie van, want eigenlijk gaat het om een soort van andere rol aannemen. Dus de transitie van de allerbelangrijkste zijn naar, oké, nog steeds wel belangrijk, maar misschien een andere positie nemen, dat is heel ingewikkeld. En wat ook in dat artikel van de NRC werd beschreven, was dat de leiding, dat was toen Dick Advocaat, misschien ook niet per se de grootste people manager was. Hè, dus de mensencoach.
Die hadden het misschien anders kunnen doen.
Ja. Nou ja, in ieder geval erover praten en bespreekbaar maken, dit onderwerp, zou misschien wel geholpen hebben.
Maar toenmalige internationals die zeggen wel, ja, dat zijn vertrek veel invloed heeft gehad op de prestaties. Hè? Want het boegbeeld was weg en de tegenstander,
precies,
werd geen angst meer ingeboezemd.
Precies, precies. Dus dit, ja, is eigenlijk bevestiging van dat idee dat je nog steeds heel belangrijk kunt zijn. Mm-hmm. Ook al heb je een andere rol. Maar dat vergt dan wel dat je die andere rol ook accepteert. Mm-hmm. En dat anderen ook snappen dat je nog steeds heel belangrijk bent. Ook al loop je misschien net iets minder hard dan 6 jaar daarvoor. Ja. Of, hè, vul maar in. Dus het moet eigenlijk geaccepteerd worden dat je nog steeds belangrijk bent, maar misschien ook wel een andere rol hebt. Nou, we gaan kijken nu met die. We hebben natuurlijk twee van die enorme mastodonten nu rondlopen op het WK. Hè, dus Ronaldo en Messi. Dus Ronaldo, die is inmiddels de 40 gepasseerd.
Ja, ja. Voor de voetballer best
dat
oud.
Dat is heel oud.
Messi, ja, 39. Ja. Kan nog net iets langer mee.
Ook al een pensioengerechte de leeftijd. Ja.
En die zijn dus nog steeds geselecteerd. En die zijn ook de. Nou, het lijkt erop toch wel de spil van hun team nog steeds. Nou, we gaan kijken hoe het daar uitpakt.
Maar ja, sterren worden ouder. Ja. Ik bedoel, ja, voetballers, ja, we weten allemaal, die hebben, ja, een beperkte houdbaarheid.
Ja.
Dat weten ze toch zelf ook? Ik bedoel, je zou zeggen van dat ze daar zelf ook wel een beetje rekening mee houden dat het op een gegeven moment dat het,
ja,
gewoon klaar,
maar
is.
Dat heeft natuurlijk, wat Jan net zei, te maken met statusverlies. En kun je dat accepteren of niet? En kun je zelf schikken in een kleinere of een andere rol? In de sport gebeurt dat overigens uiteindelijk ook vaak wel, zeker ook in het voetbal, wel vrij zakelijk. Zeker bij landenteams. Die toernooien zijn, zoals het WK, 1 keer om de 4 jaar. Of het Europees kampioenschap, denk ik, ook om de 1 keer om de 4 jaar. Dus het is met een met grote tussenpozen. En dan is het ook wat makkelijker om soms te zeggen, nou, dit is mijn laatste grote toernooi. Want het andere is toch pas over 4 jaar.
Ja.
En zeker als het een beetje succesvol verloopt, dat iedereen zegt, nou, nu is het mooi geweest. Bij clubteams is dat vaak lastig, hè? Want dan willen spelers gewoon door naar het volgende seizoen. Dat is alweer over 2 maanden. Dus waarom zou ik nu moeten stoppen?
Ja.
Maar als het verder weg ligt. En nationale teams vinden we nu even belangrijk, want WK speelt, maar het is natuurlijk toch incidenteel. Dan is het vaak wat makkelijk om te zeggen, nou ja, ik heb al zoveel verdiensten gehad. Je krijgt nog een mooi speltje erbij voor je,
ja,
dienst.
Okay, ja.
Ja.
Dus de EK's en de WK's zijn makkelijk. Maar is er een goede manier om afscheid te nemen van een ster? Of?
Ja, de idee is er wel, maar het hangt heel erg van de medewerker. Het moet van 2 kanten komen. Hè. Dus je moet samen eruit kunnen komen dat wat is een mooi afscheidsmoment? Dan kun je naar toe werken. Zeg nog 1 WK, neem ik je nog mee. En dan, dus vooraf. En moet van beide kanten komen. De ster kan ook zeggen, nou ja, ik snap dat ik niet meer elke minuut kan spelen, maar vanaf de bank ben ik er nog steeds voor waarde. En dat je meer een soort geleidelijk transitiemodel hebt.
Mm-hmm. Maar goed, in plaats vaak van is dat de een op andere dag van, nou, het is afgelopen.
Ja, of er komt tegen de krip en zegt, dan ga ik me helemaal niet meer mee. Want dan hoeft het voor mij niet meer. Dus nee. die Dat geleidelijke model blijkt toch in de praktijk best lastig.
Oké, lees dit nog.
Ja, een absolute aanrader om meerdere redenen. Ik heb het boek ooit zelf verslonden. En deels zo ook een jeugdtrauma verwerkt. Het boek heet 1974, Wij waren de beste. Van de Nederlandse schrijver en journalist Auke Kok. Die ook een geweldige biografie over Johan Cruijff heeft geschreven. Het boek is al iets ouder, maar het gaat over het eerste echte grote WK. Dat Nederland er echt toe deed en we zelfs de finale haalden. En tot verdriet van veel mensen, waaronder ik als jonge kijker, die finale verloren van Duitsland. Maar het boek gaat vooral ook over de ongelofelijke mix aan ingrediënten waar deze podcast, teamdynamiek, ruzie met elkaar, affaires, van alles
ja,
en nog
veel
wat.
Veel gebeurd toen.
Veel gebeurd, ja. Binnen en buiten zwembaden. Gaat vooral, is ook echt een zomerboek om te lezen. Dat je denkt, het is godswonder dat we zover zijn gekomen.
Oké, dank jullie wel. Janker Stoker, Harry Garnitsen. Dat is over deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt ons blijven volgen via onze website en LinkedIn-pagina. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan!